Leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze aflevering hoor je één van de sprekers van het eerste jaarcongres Omgevingskennis, dat plaatsvond op 8 februari 2024. Aragorn Meulendijks. Niet getreurd als je er dit jaar niet bij kon zijn. De editie van 2025 staat al in de stijgers. Kun je zo lang niet wachten? Houd dan de LinkedIn community in de gaten voor onze eerstvolgende activiteit. Voor nu in ieder geval veel luisterplezier.
Goedemiddag allemaal. Ik ga kijken of ik dit in 45 minuten kan. En wat mijn laptop niet begeeft. Gisteren deed hij dat wel. Toen ik in Genève was bij het CERN. Maar het komt altijd allemaal goed. En dat is ook iets wat ik jullie mee wil geven aan het begin van dit verhaal. Het komt allemaal goed. De historie van technologie. De historie van de technologie is ook de historie van de mens. Want zonder mens geen technologie. Desalniettemin is er een heel erg significant verschil tussen de historie van de mens en de historie van de technologie. En dat is namelijk de snelheid van ontwikkeling. Hoe lang geleden kwam de mens op aarde? Of althans, nou ja goed, evolutieleer, we zijn niet op aarde gekomen. Maar hoe lang bestaan we al in onze huidige versie? Versie sapiens? Wie? Of wie? Niemand? Zaalvol intelligente mensen? Niemand? No clue. Oké. 200.000 jaar. In de laatste 200.000 jaar hebben we hele beperkte software-updates gehad. Ja. Hoe lang bestaat civilisatie? 5.000? 20.000? Je hebt zeker Ancient Apocalypse gekeken op Netflix, of niet?
Nee.
Oké. Iemand anders? Ja, het zit ertussenin. Menselijke civilisatie bestaat zo'n 12.000 jaar. Zeg maar 10.000 jaar en dan nog 2.000 jaar christendom. Dan zijn we er. Ik heb een mooi plaatje gemaakt voor jullie. En dat heb ik gedaan met GPT Advanced Code Analyzer. ChatGPT. Dat kan. En dat is een historie van de tijdslijn. En hier hebben we de agrarische revolutie. Toen gingen we landbouwen. En hier, 6.000 jaar later, hebben we iets heel fantastisch uitgevonden. Jullie kennen het wel. Het wiel. Ja, zijn we nog steeds opnieuw aan het uitvinden, ook regelmatig. 1.500 jaar later, ja, het lijkt niks, maar toen kwamen we erachter dat je metaal kunt smelten. Kun je ook heel veel coole dingen mee doen. En dan hoppatee, nog een poosje later, 1500 jaar, is er in één keer een hele berg aan dingen die er gebeurden. Wie weet wat er toen gebeurde, 250 jaar geleden.
Licht?
Ja, je komt wel heel dicht in de buurt. Ver, als je er ver voor zet en ing erachter. De verlichting, heel goed. Jullie hebben allemaal goed opgelet op school. Echt trots ben ik. Nou, de verlichting die ging vooraf aan iets wat we noemen de industriële revolutie. De eerste. En toen kwam de tweede. En de derde. En de vierde. In 250 jaar hebben we 4 industriële revoluties gehad. Dat is dus in de laatste 2,14% van de menselijke civilisatie, niet de menselijke historie, maar de civilisatie, is alle technologie uitgevonden. Alles wat jullie nu zien, alles wat jullie doen, alles wat jullie aan hebben, alles wat jullie gebruiken, alles wat jullie dagelijks nodig hebben om je werk te doen, is allemaal uitgevonden in de laatste 200 jaar. Sterker nog, het meeste van wat jullie allemaal gebruiken en vast hebben en aan hebben, is uitgevonden in de laatste 80 jaar. Ja. Dus wij zijn al 200.000 jaar precies hetzelfde. Maar wat we hebben gemaakt is in 250 jaar van nul naar dit gegaan. Hoe gaat dat dan verder? Technologie ontwikkelt zich volgens een exponentieel pad. Maar wat is exponentiële groei? Het is makkelijk om erover te praten, maar begrijpen we het werkelijk? Wie kan me uitleggen wat exponentiële groei is? Alex.
Geen idee.
Meestal krijg ik hele slimme antwoorden zoals, ja, dat gaat heel snel. Ja, het gaat inderdaad heel snel. Laten we ons even voorstellen dat we een vijver hebben. En we weten dat die vijver elk jaar in het voorjaar met ongeveer 30 dagen helemaal vol gaat met lelies. Op de eerste dag één, op de laatste dag helemaal vol. Op welke dag van de maand, en dan zit al te lachen, jij weet het al, hè? Sneaky bastard. Op welke dag van de maand is de helft van de vijver vol? Ik hoor heel veel gemompel, kom op. Jullie durven het wel, roep maar wat harder. 29, heel goed. Dag 29 is de vijver half vol. En op dag 30 is hij helemaal vol. Dat betekent dat er in de laatste dag net zoveel explosieve ontwikkeling is als in de voorgaande 29 dagen. Dat, dames en heren, is exponentiële groei. En er was een wetenschapper, Ray Kurzweil, die schreef in 2004 een boek. En die zei, die exponentiële groei van technologie, ja, dat is iets om aan te blijven denken. Dat gaat heel veel impact hebben. Want dat gaat er namelijk toe leiden dat we in de komende halve eeuw toegaan naar iets wat hij noemt de singularity. Het moment waarop de technologische ontwikkeling dusdanig snel gaat, dat we eigenlijk niet daaraan voorbij kunnen zien in de toekomst. We kunnen ons geen beeld meer vormen van de realiteit die daarna volgt. En eigenlijk zei iedereen, ja, die recurs wel, is niet goed snik. Wat onzin. Maar ondertussen is Ray Kurzweil al sinds de jaren 70 bezig met voorspellingen. En is hij 84% van de tijd, krijgt hij gelijk. Oké, hij is ook head of engineering bij Google. En hij noemt dit gebeuren de law of accelerating returns. Want hij zegt, er is een belangrijke mechaniek aan het werk. En dat is dat technologie zichzelf versnelt. Elke technologie zorgt dat de technologie die daarop volgt, sneller doorontwikkelt. En technologie raakt steeds meer met elkaar verweven. We leven nu in een hyperconnected world sinds eind jaren 90, toen die fad opkwam, dat internet, wat natuurlijk helemaal niks ging worden. Alles raakt steeds meer verbonden. De complexiteitstheorie, die sommigen van jullie wellicht nog kennen uit Jurassic Park, hè, die vlinder die in Japan fladdert en een tornado veroorzaakt ergens in Idaho, ja, die lijkt steeds meer ook in onze werkelijke wereld zich te laten zien. Nou, nog even een voorbeeld om dat te illustreren. De versnelling. In 1856, kwam Jean-Joseph Le Chien Noir, naam waren zo lang vroeger, met iets wat we noemen de verbrandingsmotor. Wellicht wel bekend bij jullie. Het duurde best een poos. Het duurde 30 jaar. Voordat iemand dacht van, nou, daar kunnen we wel iets heel cools mee. Als we dat nou eens even op drie wielen douwen, dan kunnen we daarmee rijden. De auto, door Carl Benz. En iedereen zei, Carl Benz, wat ben jij nou voor mafketel? Want het ding dat gaat niet verder dan een kilometer en het is langzaam en het gaat niet over stenen heen. Wat moeten we met dat ding? Maar goed, er was iemand anders in Amerika die vervolgens een poosje later, weer 22 jaar later, zei van, nou, maar wat nou als we er heel veel van gaan maken met vier wielen? Dan wordt het misschien wel wat. Henry Ford. En om dat te doen moest hij ook nog even een andere technologie uitvinden, namelijk de conveyor belt, oftewel de, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik vergeet. Inderdaad. En zo zie je dus dat de ene technologie de andere technologie aandrijft. Pun intended. 52 jaar van de ontdekking van één technologie tot de eerste uitvoer van deze technologie in de vorm van een consumentenproduct. Als je dat vergelijkt met vandaag de dag, dan heb ik hier de eerste touchscreen telefoon. En ik weet het, jullie kunnen je het niet voorstellen. 1994 was IBM echt de eerste met een soort rotsblok met iets wat op een touchscreen leek. Ja, dat werd hem niet direct. Maar goed, toen kwam de iPhone in één keer in 2007, jullie wel bekend. En toen bleek in één keer dat een touchscreen misschien toch wel wat was. En tussen 2007 en nu is er 20 jaar voorbij gegaan. Zeg maar, 21 bijna. En nu zijn er 2,2 miljoen iPhones ter wereld en 7 miljoen touchscreen telefoons over de hele miljard over de hele wereld. 2,2 miljard iPhones. En om een ander voorbeeld te nemen, Tesla, als bedrijf opgericht in 2003, is in een korte tijd van iets meer dan 20 jaar uitgegroeid naar een bedrijf wat meer dan 4 miljoen auto's op de weg heeft. Zoveel sneller gaat dat nu dus. Indrukwekkend.
In 5 years we improved the computer graphics by 1,000 times in 5 years using artificial intelligence and accelerated computing. Moore's law is probably currently running at about 2 times. 1,000 times in 5 years. 1,000 times in 5 years is 1,000,000 times in 10. We're doing the same thing in artificial intelligence.
Het bizarre is dat we dat allemaal eigenlijk elke dag merken, want onze telefoons zijn miljoenen keren sneller geworden en onze computers ook. Alleen we doen er ook steeds meer mee. En toch heb ik een voorspelling voor jullie, die misschien op dit moment nog moeilijk te verkroppen is. In de komende 5 jaar gaan we in zekere zin dezelfde hoeveelheid verandering zien als in de afgelopen 100 jaar. Hij komt nog steeds niet helemaal aan, hè? Ik weet het. Het is ook lastig. We hebben als mensen allemaal cognitieve vooroordelen. En een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld de negativity bias. Dat we vaak denken dat negativiteit een grotere kans heeft dan positiviteit. Maar bijvoorbeeld ook dat alles wat we ervaren hebben voor ons realistisch is als mogelijkheid voor de toekomst. Of dingen die daarop lijken. Maar alles wat we niet ervaren hebben vinden we onrealistisch. Dat is ook het probleem van oude mensen. Oude mensen hebben heel veel meegemaakt. Dus het wordt steeds onwaarschijnlijker dat er rare dingen in de toekomst gaan gebeuren. Want dat hebben ze nog nooit meegemaakt.
Ja, dat is right. De information superhighway. De internet. De future. F*** you. It's all hype. It's all, I've been on the internet. There's 12 people out there.
Ja, je kan het je niet voorstellen. Maar dat dachten ze echt aan de jaren 90. Zijn er nog Gen Z'ers in de zaal? Proud and loud? Ja? Top. Ja, jullie weten er niks van. Dit ook niet overigens. Zo liepen we er vroeger bij in de jaren 80, jaren 90. Dat hebben jullie tegenwoordig allemaal in je telefoon zitten. Of telefoon? Of is het misschien iets anders? Is het misschien een brain-computer interface? Die ons brein en ons lichaam direct verbindt aan het wereldwijde web. En waar we allerlei taken aan uitbesteden, zoals ons geheugen. Want wie neemt er tegenwoordig niet 10.000 foto's per dag van zijn kinderen? He? In plaats van een herinnering te maken. Zoveel makkelijker. Wat we zien gebeuren, letterlijk zien gebeuren, is dit. Tim Urban noemt het de exponential growth surprise factor. Wat we denken dat er gaat gebeuren en wat er werkelijk gebeurt. En dan denken we van, holy shit, dat had ik niet verwacht. En dat brengt ons bij het tweede stukje van mijn verhaal. We staan aan de vooravond van de laatste industriële revolutie. Ja, het is zo snel voorbij gegaan, hè? 250 jaar, just like that. En in 2017 werd dat al duidelijk. Toen gebeurde er namelijk iets mega impactvols. En jullie weten natuurlijk allemaal wat. Toch? Het blijft stil. Ik zal een hint geven. Beste tekenfilm voor Gen Z'ers die dit nooit hebben gezien. Spijt me voor jullie. Transformers. In 2017 werd er een paper vrijgegeven, All You Need Is Attention. En dat ging over een nieuw model artificial intelligence, of machine learning moet ik eigenlijk zeggen. Want voor 2017 was het veld van kunstmatige intelligentie een heel groot veld, met heel veel verschillende disciplines, die allemaal totaal wat anders deden en eigenlijk niks van elkaar begrepen. Maar dit model was zo baanbrekend. Het combineerde namelijk heel goed met modellen uit de jaren 80 die toen helemaal niet werkten, omdat we A, niet genoeg computational power hadden en B, niet genoeg data om ze te trainen. Maar het leidde ertoe dat we in één keer een doorbraak hadden. Een gigantische doorbraak die zijn weerga eigenlijk niet kent als je erover nadenkt. De conclusie van de paper en de conclusie van het Transformer model is samen te vatten in 3 woorden. Alles is taal. Alles is taal. En eigenlijk moet je het nog bijzetten en je hebt geen Rosetta-steen nodig. Voor diegenen die weten wat dat is. Het was een grote doorbraak toen we eindelijk de emojis van de Egyptenaren wisten te kraken. Door een Rosetta-steen te vinden, door Napoleon in 1776. En daarmee konden we ze vertalen naar Oud-Grieks. Maar nu hebben we een technologie die alles naar alles kan vertalen. Niet alleen taal, maar eigenlijk alle data, alles wat je om kunt zetten of uit kunt drukken in data, kan je vertalen naar andere data. En dat levert hele bizarre mogelijkheden op, zoals deze.
In Kenya's Samburu National Reserve, researchers are attempting to do something that's never been done before.
We're looking at the tracking app right now, trying to figure out where everybody is.
Using the power of artificial intelligence to speak to elephants in their own voice.
Ja, echt waar, dames en heren. We zijn met olifanten aan het praten. En dat wordt een heel naar gesprek, want de olifanten hebben een superlang geheugen. En dat houdt niet op bij olifanten.
Just like you can build a chatbot in Chinese without needing to speak Chinese. In the next couple of years, you know, 1, 3, 5.
We're
able to build essentially synthetic whales, synthetic tool-using crows, that can fluently speak. It's just the plot twist is, we won't yet fully know what we're saying.
Dit is een opname van bijna 1,5 jaar oud. En ondertussen zijn er al best wel doorbraken geweest, want zo hebben ze bijvoorbeeld vanaf een boot per ongeluk een bericht wat ze hadden gemaakt met artificial intelligence onder water met een sonar rondgestuurd. En dat was ongeveer, dachten ze, hallo en dan nog iets wat ze niet zo goed begrepen. Nou, dat bleek dus de naam van een walvis te zijn, want die walvis die kwam vervolgens luidruchtig naar boven en die zei, nee, ik ben Harry! Bij Noorwegen hebben ze een wat ze noemen een poort gevonden, 2 poorts, een poort dolfijnen en een poort orka's. En die komen elke zomer samen om te jagen. Dus de rest van het jaar zijn ze gescheiden. Ze spreken elk hun eigen taal, dat weten we al, maar op het moment dat ze zich samenkomen, spreken ze een derde taal om met elkaar te communiceren. Een soort franca lingua. Ja, binnen 5 jaar gaan we producten zien, denk ik, waarmee je misschien met je hond of met je kat kunt praten. Er zitten natuurlijk uitdagingen in. Er zijn het einde van, ja, maar we weten niet precies wat we zeggen. Dan denk je, ja, wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat is het woord gezellig. Probeer maar eens aan een Engelsman of een Amerikaan uit te leggen wat het woord gezellig betekent. Dat gaat niet, althans deels. Maar het komt omdat er een culturele... je moet een culturele gat overbruggen. En dat gaan we hier nu ook zien. Want we hebben natuurlijk heel lang, een paar 100 jaar, een paar 1000 jaar, ideeën gehad van wat is intelligentie. En we dachten dat wij alleen intelligent waren. Maar nu gaan we dus ontdekken dat intelligentie iets is wat zich ook, zeg maar, afhankelijk is van de omgeving, van de cultuur. En andere intelligentiesoorten op deze planeet gaan ons er bewust van maken dat we ze niet volledig begrijpen en daarom niet intelligentie achten tot nu toe, omdat ze simpelweg hun taal niet spraken.
I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere.
Ja, ik zie jou lachen. Ja. Ja, een man met een baard van 40 of zo. Ja, nou ja, die kent Johnny Cash nog. Huh? Gen Z'ers hebben geen flauw idee. Maar misschien dat jullie wel weten dat Barbie Girl niet de Johnny Cash is uitgebracht. Nee, dit is ook artificial intelligence. En dit is dus een van die bizarre dingen die er gebeurt als je alles naar alles kunt vertalen. En in AI kunt zeggen van als je twee dingen nou vertaalt naar 1 ding, wat komt daar dan uit? Nou, dit dus. Of dit. Zijn de Whitney Houston fans in de zaal? Of Kevin Costner? Ik heb echt zo'n zin in de nieuwe versie van The Bodyguard. Dit is dus deze maand uitgekomen. Dit is nog first gen tech, maar waar ik dus zeg maar 6 maanden geleden zei van binnen een jaar is dit werkelijkheid. Ben ik dus zeg maar nog overtroffen. Het is te bizar voor woorden, want mensen denken altijd dat ik gek ben. Maar ik ben overtroffen in 6 maanden tijd. In januari werd er een telefoon gelanceerd. Meerdere telefoons die het dus kunnen. En dit wordt alleen maar beter. En dat heeft ook een donkere zijde. Want dit was vorige week. In China is fraude gepleegd voor 25 miljoen. Iemand heeft met deepfake technologie opgebeld, zich voorgedaan als een top-executive van een bedrijf en heeft tegen iemand van de finance-afdeling gezegd, je moet dit nu betalen. En die persoon die deed dat natuurlijk. Want ja, het was geen Nederlander, want die sput er altijd tegen. En ze gaan altijd eerst ruzie maken. Ja, maar Aziaten, over het algemeen, die luisteren heel goed naar wat de baas vertelt. Dat is gewoon een feit. Dus ja, wat dat betreft is het misschien nog niet zo erg dat wij als Nederlanders altijd overal discussie over voeren, toch? Metaverse versus spatial computing. Zegt dit jullie iets? Of hebben jullie geen flauw idee? Wie? Nee? Ja? Het wordt vanzelf duidelijk. In 2013 kwam Wired Magazine met een artikel en die zei, we hebben iets heel speciaals. The first digital generation. Ja, dat zijn... Nee, oh nee, dat is Gen Z. Dat is alweer een generatie later. Potverdorie. Mensen die niets anders kennen dan het internet. Nou, ik zeg, we zijn alweer verder. We zijn al bij de first virtual generation. En dat zie ik bij al mijn petekinderen. Want die leven namelijk in digitale werelden. Significante tijd brengen ze daarin door. Oh, mijn klikker doet het niet als ik te ver loop. Kijk. Wie heeft er kinderen? Show of hands. Ta-ta-ta-ta. Wat doen ze allemaal? Weten jullie dat? Ja? Ja? Voetballen. Oh, nou, dat zijn hele gezonde kinderen. Oh, op de PlayStation. Shit. Ik deed dit ooit bij de Rabobank. En, nee, laat ik een ander verhaal doen. Ik kwam bij een executive van Achmea en die zei tegen mij... Ja, we hebben een dochter en ze houdt van paardrijden. Maar ze leek geen vriendjes te hebben. Dus we hebben ons heel lang heel druk gemaakt. Want ze deed alleen maar paardrijden en in het weekend speelde ze Roblox. Of andersom, ik weet niet precies. In het weekend ging ze paardrijden en door de week speelde ze Roblox. En hij zei, ja, ik maakte hem heel druk. Ik zeg, oh, hoezo dan? Ja, geen vriendjes, vriendinnetjes. Maar, zei hij, het valt gelukkig mee. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, ik heb toch besloten om een dagje met hem mee te doen. Te kijken wat ze dan doet. En wat bleek nou, ze had in Roblox heel veel vriendjes en vriendinnetjes. En dan gingen ze samen matrassen maken. En verdedigen. Ik zei, oh, interessant. Ja, dat is dus een game in Roblox. Defend the mattress. Nou ja, goed. Oké. Okay. Heb je nu ook in Fortnite, want het is zo populair in Roblox, hebben ze het maar nagemaakt. Fortnite heeft 25 miljoen spelers per dag. Roblox heeft er nu al meer dan 100 miljoen per dag. Dit is al achterhaald. Ze maken miljarden per jaar met deze platforms. Je hebt Minecraft en et cetera. Belangrijk om te onthouden voor jullie als ouders is dat dit helemaal geen games zijn. Dit zijn helemaal geen games. Dit zijn platforms. Weet je nog dat er in de begin jaren 2000 kwam er zoiets dat heette Hives en toen kwam er Facebook. Dat noemden we een platform. Nou, dit is hetzelfde, alleen voor een nieuwe generatie. In deze werelden, op deze platformen, kunnen ze alles bouwen wat ze willen. Ze kunnen het verhandelen, ze kunnen het weggeven, ze kunnen samen dingen doen. Deze kinderen brengen dus, gemiddeld, kinderen tussen de 9 en 19 jaar, brengen gemiddeld 8 uur per week door in virtuele werelden met virtuele avatars, waar ze virtuele kleren dragen en ze virtuele assets opbouwen en die ook weer verhandelen voor virtueel geld. Dat zijn de welbekende Robux. De ouders weten dit nog van afgelopen Sinterklaas. Ja. Het probleem is alleen, Robux is geen bitcoin. Dus degene die daar daadwerkelijk eigenaar van is, dat is de studio Roblox. En daar teken je voor, want als je Roblox installeert, dan teken je, dat is een fantastisch schermpje wat jullie allemaal kennen. Weet je wel, als je een nieuwe software installeert en je moet er iets aanvinken en ja drukken. Maar je was al naar het toilet gegaan, want je dacht, dit is dan wel raar als ik terugkom. En dan, oh nee, staat nog open, ja, verder, dat scherm. Op dat moment teken je je leven weg, althans je virtuele leven, want je zegt, ik heb geen recht op al deze dingen, die zijn allemaal van de studio. Noemen ze een user, sorry?
Net als die aflevering van South Park.
Ja, precies, net als die aflevering van South Park. Dat noem je een user and license agreement. Ik doe dus ook een andere keynote over het belang van Web3 en NFT's. Voor het geval je geïnteresseerd bent. En AI is ook al in deze wereld. Want eerst was het zo dat mensen zeiden van ja, alle kinderen moeten leren programmeren. Ja, moeten op school ook doen, is handig. Nou, we hebben het meer dan 10 jaar over gedaan en nu zijn we heel trots, want kinderen leren programmeren op school. Maar ja, een beetje nutteloos. Too little, too late, want ja, AI doet het programmeren nu voor je en AI zit in Roblox. Dus je zegt gewoon, je hoeft niks te programmeren. Je zegt gewoon, ik wil een rode Ferrari. Let's go. En dan doet hij dat voor je. En dan denken mensen, ja, maar dat kan ons toch uiteindelijk allemaal niet vervangen, deze technologie. Nou ja, het gaat allemaal erg snel. Een paar voorspellingen voor Roblox. Er komt een muzikant in Roblox die voor meer dan 1 miljoen mensen gaat optreden, waarbij die motion capture gaat gebruiken. Dat is een belangrijk detail, want we hebben in Fortnite eigenlijk al een concert gehad van Travis Scott voor 25 miljoen mensen. Dus ja. We gaan een developer zien in Roblox die dus geen snars begrijpt van programmeren, maar die wel 1 miljard waard is. We gaan zien dat Roblox een communicatiekanaal wordt. Zijn er nog politiemensen in de zaal? Ja, ik zou er maar op gaan letten, want het wordt een interessante communicatievorm. En er komt een fashion designer in Roblox, en ook in andere virtuele werelden, die eigenlijk helemaal niet weet wat je met kleding moet en hoe je dat knipt. En dat is allemaal niet belangrijk. Maar het is toch voor kinderen? Het is toch kinderachtig?
This is the construct.
Ja, The Construct. Beste film aller tijden. 46 keer heb ik hem gezien. Ik zou hem nu zo weer kunnen kijken. Echt. Fantastisch. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal science fiction. Ik zal nooit vertellen hoe mijn Frans lerares vertelde. Ja, ik heb zo'n vet film gezien. Nou, dat was echt super tof Frans lerares. En ik had echt een hekel aan Frans, maar zij maakte het tof. Maar ja, wie had ooit durven denken?
The following is a conversation with Mark Zuckerberg. Inside the metaverse. Mark and I are hundreds of miles apart from each other in physical space, but it feels like we're in the same room because we appear to each other as photorealistic Kodak avatars in 3D with spatial audio. This technology is incredible, and I think it's the future of how human beings connect to each other in a deeply meaningful way on the internet. These avatars can capture many of the nuances of facial expressions that we humans use to communicate emotion to each other. Now I just need to work on upgrading my emotion expressing capabilities of the underlying human.
Ik blijf het altijd bizar vinden dat ze twee van de meest hoe zal ik dat zeggen? Mark Zuckerberg en Lex Friedman. Ik bedoel, je kunt niet veel verder gaan als het gaat om gebrek aan emotionele, zeg maar, gezichtsuitdrukkingen, et cetera. Maar goed, dat waren de twee mensen die deze technologie aan de wereld openbaarden. De Matrix is eigenlijk al real. Goed, je hebt nog geen chip in je hoofd. Oh, wacht. Elon Musk heeft ook nog zoiets gedaan. Shit. Ja, nee. Maar je kunt dus nog niet met een chip in je hoofd echt direct die wereld in. Komt er ook aan, no worries. Maar je kunt dus met een headset wel al een ervaring hebben die heel dicht bij een fysieke interactie komt. Augmented reality gaat ook heel hard. Dit is augmented reality. Hier zie je de handschoenen van Muhammad Ali. Althans een augmented reality versie ervan door een telefoon. En hier zie je iets uit Jurassic Park, wat dus eigenlijk helemaal niet daar is, maar dit wordt allemaal gerenderd door een computer op de telefoon. En dan denken jullie, ja, maar wat hebben we eraan? We gaan toch niet zo door de wereld heen lopen met onze telefoon? Nee, dat klopt, maar daar kom ik nog op terug. Oh ja, en dit is ook wel interessant. Los van augmented reality kunnen we natuurlijk ook heel veel andere dingen maken die er super realistisch uitzien. We kunnen
rendered with Unreal Engine 5. Next-gen gaming graphics and the future of the metaverse.
Wat je links ziet is dus een helemaal in virtual reality gebouwde wereld die je via je computer of via een virtual reality headset kunt bezoeken en die er zo realistisch uitziet dat het moeilijk wordt om het te onderscheiden van de realiteit. En vandaag de dag kan het nog, maar binnen 5 tot 10 jaar zal dat niet meer mogelijk zijn. En aan de rechterkant zie je een brandende auto. Oh wacht, geen brandende auto. Jullie hebben het natuurlijk allemaal wel meegekregen met het nieuws dat deepfakes en artificial intelligence een gevaar vormt voor de media. Maar ik denk niet dat zelfs jullie je werkelijk beseffen hoe ver dat gaat. De wereld gaat binnenkort echt helemaal op zijn kop. In 2017 gebruikte NASA al augmented reality om hun engineers samen te laten werken. Dit waren Microsoft HoloLenses en er zaten heel veel beperkingen aan. Maar het voordeel van een digital twin waar je aan kunt werken zonder dat je een fysiek product daadwerkelijk verandert is groot. In 2022 lanceerden ze deze campagne die de toekomst van werk liet zien. Waarbij augmented reality headsets de standaard worden om te interacteren met de wereld om je heen. Maar ook toen leek het nog steeds een toekomstvisie. Iets wat ooit zou komen, maar was het al werkelijk zo mogelijk zoals je het hier zag? En toen kwam de Vision Pro van Apple uit vorige week en kregen we dit soort filmpjes van mensen die daadwerkelijk in hun eigen huis letterlijk de ervaring hercreëren.
Gordon Ramsay showed me how to cook above the stove. Notes right here for some groceries.
One way or the other, in de komende 10 jaar gaat het leven absoluut veranderen. Oh, dit is trouwens nog wel een mooi voorbeeldje van Mark Lee Brown.
Hij heeft
dus een Formule 1-wagen gewoon in zijn kantoortje gezet met de Vision Pro.
View them in actual size.
Real size,
ziet really
de foto realistisch uit. En dan kan hij hem ook nog uit elkaar
Pro
gaan halen.
Ja, je kunt rond en really gets you a better understanding of the scale of things that you don't get to see up close very often. And then Keynote is another funny one.
Voordat ik verder ga, is een belangrijk ding wat jullie moeten realiseren. Alles wat je net gezien hebt, dat lijkt misschien helemaal los te staan van artificial intelligence, maar dat staat het niet. Ons vermogen om dit soort super fotorealistische graphics te genereren, assets in de digitale wereld, is grotendeels te danken aan de voortschrijdende technologische ontwikkeling van artificial intelligence. Jensen Huang zei het netjes, ze hebben in minder dan 10 jaar tijd, in 5 jaar tijd een vooruitgang van 1000 keer gemaakt en dat wordt 1 miljoen keer aan het einde van een decennium. En dat is wat het mogelijk maakt om dadelijk dus volledige fotorealistische werelden te creëren die a in de werkelijke media terug kunnen komen, maar die we ook zelf kunnen ervaren. En dat doet de vraag reizen. Wat onderscheidt ons dan van de robots? Wij zijn toch beter? Wij zijn toch mensen? Wij zijn toch het summum van de evolutie? Of gecreëerd in het evenbeeld van God, als je dat gelooft?
Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you?
Het is heel vreemd. Wij mensen maken altijd ruzie met elkaar. We kunnen het nooit eens worden. We behoren allemaal tot onze eigen clubje of onze eigen stam. Maar op het moment dat we dan geconfronteerd worden met zoiets, dan in 1 keer zijn we allemaal 1. We zijn allemaal Mozart. En we zijn allemaal Van Gogh. En we zijn allemaal Rembrandt. Maakt niet uit dat ze al 200 jaar dood zijn. Dat waren meesters. Dus wij als mens zijn meesters. Maar nee, de meeste van ons zijn eigenlijk maar vrij gemiddeld. Ja, het is rot om te zeggen, maar we zijn eigenlijk maar lopende zakken vlees en water. En sommigen van ons, die hebben 1, soms, heel soms 2 keer in hun leven meer dan 10.000 uur aan iets besteed. En dan zijn we er vrij goed in geworden. Maar echt exceptioneel zijn er maar weinig van ons. En sommige van die super exceptionele mensen, die zijn niet eens echt zoals ons. Ondertussen doet artificiële intelligentie dit. Alles wat je hier ziet is gemaakt met artificial intelligence technologie die op dit moment op het internet beschikbaar is met een abonnementje van 20 euro in de maand. En dit bestond niet 1 jaar geleden. De vooruitgang gaat zo ontzettend snel dat ik jullie met vrij grote, 100% zekerheid, grenzen de waarschijnlijkheid durf te vertellen dat we binnen nu en 2 jaar de eerste volledige Hollywood movie zien die alleen maar met artificial intelligence is gemaakt. Maar zoals ik al zei, sommige van de meest exceptionele mensen zijn eigenlijk helemaal niet zoals wij in deze zaal. Ze zijn veel beperkter. En hebben zo hun uitdagingen. Maar ze zijn vaak heel goed in 1 specifiek ding.
Derek is a musical savant, blessed with an island of extreme talent in a sea of profound disability.
Deze man die kan elk stuk muziek van de grootste genies uit de historie in 1 keer naspelen. Achterstevoren, ondersteboven, doet er niet toe. Het is onbegrijpelijk wat deze man kan. En hij kan tegelijkertijd niet fatsoenlijk met je praten en hij kan de supermarkt niet vinden. Artificiële intelligentie is niet zo heel anders op dit moment. Dit was Midjourney op mijn verjaardag in 2022. Een oude dame aan het raam. En dit was Midjourney net na mijn verjaardag in 2023. Een fotorealistisch plaatje. En dit is Midjourney vandaag. Dit is een niet bestaande vrouw in een niet bestaande straat met een niet bestaand t-shirt en niet bestaand haar. En goed, niemand die weet dat ze niet bestaat. Dus artificial intelligence is nu al heel goed in heel veel verschillende dingen. Maar niet alleen dat, want jullie weten nog, die verbrandingsmotor deed er 52 jaar over om tot productie te gaan. Maar nu kun je op iPhone en op Android ook waarschijnlijk duizenden apps downloaden die deze technologie al hebben gemaakt tot een commodity. Voor iedereen beschikbaar en toegankelijk, vandaag, op dit moment. En text-to-speech is ook al voor iedereen, of text-to-video is ook al voor iedereen beschikbaar. Dit zijn allemaal video's gemaakt, alleen maar met een tekstprompt. Dus je zegt, ik wil een schildpad zien, of ik wil een vlinder zien, en ik wil met een groene achtergrond. Maakt nog niet uit, je kunt het allemaal genereren in 5 minuutjes. En wat, als jij en ik dat in 5 minuutjes kunnen, wat kan een expert er dan mee? Rise of the Robots, yes. 30 november 2020, go. Wat gebeurde er toen? Wat? Lancering van ChatGPT, heel goed. Trots. 1 januari 2023. 100 miljoen gebruikers. Om dat even in context te plaatsen. Dit was ChatGPT, 2 maanden. TikTok, de snelst groeiende app daarvoor, deed er 9 maanden over. Instagram 2,5 jaar, WhatsApp 3,5 jaar. En ga zo maar door. Ja, exponentiële groei, anybody? Ik weet het, dit is geen exponentiële curve, maar dit is logaritmisch opgesteld, dus dat klopt. November, 10 november afgelopen jaar, zaten ze op 100 miljoen gebruikers per week. En ja, goed, we hadden het natuurlijk al over voor de blog. Een hoop van die mensen gebruiken de gratis versie. Het probleem wat we nu hebben met de mensheid, en met jullie allemaal, is dat je technologie nog steeds behandelt alsof het een toaster is. Of een hamer. Het is een voorwerp en het heeft 1 specifieke functie. En als het een computer is, dan heeft het wat meer functies. Maar je doet iets en je verwacht daar eigenlijk altijd hetzelfde antwoord uit of hetzelfde resultaat. Frappant, want in mijn wereld zijn wij allemaal organisch-biologische robots die elke dag met elkaar communiceren. En niemand van ons doet ooit wat de ander precies verwacht. En dat is dus ook precies de ervaring die we nu hebben met artificial intelligence. En dat is misschien niet zo vreemd, want deze AI-technologie is in zekere zin gebaseerd op de werking van het brein. Niet exact, maar het zijn neural networks en die gebruiken in een zekere zin bepaalde mechanieken die in het menselijk brein zich afspelen en in het brein van andere zoogdieren, et cetera. En net als een kind, en sommige van jullie hebben kinderen, heb ik al begrepen, zie je dus dat deze technologie zich continu ontwikkelt. En in één keer kom je 's ochtends beneden en staat die peuter al aan de aanrecht te hangen om zijn flesje al te pakken of zo. Ik noem maar wat. Of hij heeft alle chocolade over de vloer gegooid. Kan ook. Maar dat is dus wat AI ook doet.
Brave mind is the ability to like model what somebody else is thinking. It's what enables strategic thinking. In 2018, GPT had no theory of mind. In 2019, barely any theory of mind. In 2020, it starts to develop like the strategy level of a 4-year-old. By 2022, January, it's developed the strategy level of a 7-year-old. And by November of last year, it's developed almost the strategy level of a 9-year-old. We only discovered that AI had grown this capability last month.
Nou, dat was in maart en dat was dus vorig jaar februari. Dus ze zijn al jaren bezig deze technologie te ontwikkelen en ze kwamen er eigenlijk vorig jaar pas achter dat deze technologie al jaren in staat is om eigenlijk te weten wat jij denkt. Als je ermee communiceert. Ja, bizar. Goed, voor de duidelijkheid, Roos zit te signalen, want ze is heel erg punctueel. Maar we gaan gewoon 5 minuten over tijd, want jullie hebben een uur pauze, dus het komt helemaal goed. Sorry, Roos. Dit zijn allemaal AI-modellen van de afgelopen jaren, specifiek getraind voor medische doeleinden. Dit grote zwarte blokje in het midden, als het ware, zijn de velden waarin zij gekwalificeerd zijn om kennis te delen of te hebben of analyse te doen. Deze grote ronde cirkel is GPT-4, gewoon een model wat getraind is op willekeurige data in principe. En dat presteert nu al beter dan de beste medische AI-modellen. En dan denk je 86,1% scoren op een belangrijke test van de USA, de MedQA, de question and answer, medical question and answer. Alle medical practitioners, dus dokters, moeten deze test kunnen en halen om dokter te mogen worden, et cetera. Maar dan denk je 86% is geen 100, toch? Nee, klopt. Ja, maar de beste menselijke doktoren die een maand lang elke avond vroeg naar bed zijn gegaan, 9 uur hebben geslapen, geen vriendin of vriend hebben waar ze ruzie mee hebben gehad die week, geen glaasje wijn hebben gehad bij het eten de avond van tevoren, elke dag netjes gaan sporten en gezond eten, scoren gemiddeld een 92%. En de rest scoort allemaal maximaal 85%. Maar artificial intelligence stapt nooit met het verkeerde been naar bed. Het geeft niet altijd hetzelfde antwoord, maar het stapt nooit met het verkeerde been naar bed. Dus in toenemende mate zien we ook in dit veld al dat artificial intelligence de mens al voorbij is gestreefd. En andere studies laten zien dat artificial intelligence ook nooit een slecht humeur heeft. En dus altijd in staat is om heel empathisch te zijn. En mensen te begrijpen en ze op hun gemak te laten voelen. En daar komt antropomorfisatie om de hoek zetten, wat we ook in social media zien. Waarbij je dus eigenlijk door de artificial intelligence compleet in de watten wordt gelegd, omdat het precies weet op welke knoppen het moet drukken. En kinderartsen uit het Sint Antonius ziekenhuis vertelden mij dat ze ChatGPT gebruiken voor een second opinion. Want dat gaat veel sneller dan op een andere arts wachten. Dus dan sturen ze hun röntgenfoto naar ChatGPT. Overigens kan dat nu niet meer, want dat heeft OpenAI nu zeg maar uitgezet. Maar dit was dus 6 maanden geleden. Oh ja, dus een röntgenfoto, wat vind jij ervan, ChatGPT? Wel de betaalde versie zou ik adviseren. Nou ja, en dat gaat zich natuurlijk vertalen naar veel andere velden. Dit is een robot die eieren pelt. En dat was initieel iets wat een chirurg op afstand deed. Maar nu gaat dat dus eigenlijk al op voice control. En hier zie je de robots uit de Matrix die baby's aan het plukken zijn. Sorry. Dit is een appelmachine uit Chili. Appelplukmachine. En dit is een security guard. Drone. Kun je niet neerschieten. Dat is in, met name in Amerika heel fijn. Kennen jullie hem nog? Ja? Ja. R2-D2. En toen kwam Samsung in januari dit jaar met... Bolly! Even kijken waar de hond is. Zal het wel op orde thuis? Goed, ik zie mezelf dit dus niet doen. Appen met mijn robot thuis. Maar desalniettemin denk ik wel dat we daadwerkelijk... dit het eerste stap is in een revolutie. Dit is de Boston Dynamics robot. Die we natuurlijk met name kennen van de backflips. Maar in dit geval is hij gewoon aan het werk. En hij heeft een digital twin model waarmee hij dingen eerst calculeert. En dan kan hij dus daadwerkelijk dingen verzetten. En voor jullie idee, Amazon is van plan om meer dan 700.000 van deze robots uit te rollen over de komende 2 jaar. Augmented intelligence. Moeten we ons bedreigd voelen? Is het een gevaar? Of kunnen we vriendjes zijn? Nou, dan gaan we achterkomen. Staat de audio van dat ding aan? Even kijken. Hey, ChatGPT, ik ben een keynote aan het doen hier in Den Haag. Kun je misschien even hallo zeggen tegen deze mensen en vertellen of dat we vriendjes kunnen zijn met AI?
Hallo iedereen in Den Haag. Leuk dat jullie er zijn. Over de vraag of we vriendjes kunnen zijn met AI, dat hangt af van hoe je vriendjes definieert. Als je bedoelt of we kunnen samenwerken of van hun diensten kunnen genieten, dan ja, door hun games te spelen en deel te nemen aan hun communities.
Nou, dankjewel. Ik ben echt blij dat je dat even wilde delen. Zeg je nog even dag tegen iedereen, want ik moet echt door, want anders wordt Roos echt boos.
Natuurlijk. Dag iedereen. Veel succes met de rest van de keynote.
Gisteren liep ik in Genève en toen vroeg ik haar dus gewoon over allerlei dingen onderweg. Keken mensen me heel raar, want ik liep tegen mezelf te praten als het ware.
Meta's new glasses has 3 interesting features. Firstly, it now uses AI by letting you look at objects or places or things. And Meta AI will tell you exactly what it is and where you are.
Maar dat gaat binnenkort veranderen, want iedereen gaat zijn ding op zijn hoofd hebben. Ik heb er al eentje besteld. En dan heeft hij dus camera's. En dan kun je naar alles kijken wat je wil en daar vragen over stellen. Iets wat Google Glass niet lukte 10 jaar geleden. Maar het gaat verder. In de komende 2 tot 5 jaar zullen we een technologie zien die een intrede doet. Dit is C-Real, Zwitsers bedrijf. Die hebben holografische lenzen gemaakt die daadwerkelijk iets in je ogen projecteren door middel van brillenlenzen zoals die meneer daarop heeft. Dus je kunt gewoon een bril opzetten en dan zie je een virtuele laag over de realiteit heen. En dat wordt allemaal gepowered door artificial intelligence. Dus artificial intelligence is eigenlijk als het ware als elektriciteit. Het zal overal en altijd aanwezig zijn. Dat brengt ons dus tot die laatste, opnieuw, Final Industrial Revolution. Persoonlijk ben ik er echt heel trots op dat Nederland als een van de eerste landen AI gebruikte in de verkiezingen. Alles gaat verstoord worden. Dat gaat heel ver. En volgens het WEF en volgens de grote analisten zoals McKinsey, et cetera, moeten we verwachten dat 19% van alle banen geraakt wordt, 50% van alle taken, 300 miljoen banen zullen veranderen. We hebben er maar 270 miljoen in Europa, even ter context. En we moeten verwachten dat er toch wel 83 miljoen banen verloren gaan, maar gelukkig komen er wel weer banen bij, denken ze, dus netto zal het wel meevallen. Nou, laat ik jullie uit die illusie helpen, er gaan geen banen bij komen. Dat is gewoon onzin, er gaan echt 89 miljoen banen verloren. De enige reden dat dat geen gigantisch probleem gaat worden voor Europa, Azië en Noord-Amerika, is omdat we een gigantisch vergrijzende populatie hebben. En die mensen die gaan van de arbeidsmarkt af, en er zullen dus ook minder mensen zijn in de arbeidsmarkt. En artificial intelligence en de robots die gaan dat dus oppakken. Dus in wezen gaan er geen banen verloren, want er zijn geen mensen om die banen te doen, maar dat gaan we overdragen aan AI. Dus mensen in de beroepsbevolking zullen daar initieel niet direct iets van merken. Althans, dat hangt een beetje van het gebied af. Maar uiteindelijk, binnen 20 jaar, misschien 30 als ik echt heel erg naast zit.
Er zal een punt komen waar geen job is nodig. Je kunt een job hebben als je een job wilt hebben. Sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything.
En dit zei hij niet tegen zomaar iemand, dit was tegen Rishi, de prime minister van de UK. Ik verwacht echt dat we over 20 jaar allemaal gewoon een tuintje hebben waar we onze eigen tomaatjes verbouwen. En dat is dan waar we de hele dag mee bezig zijn. Dat vinden we mooi. Dat vinden we prachtig. Lekker genieten, samen opeten 's avonds.
I grew up implicitly thinking that intelligence was this like really special human thing and kind of somewhat magical. And I now think that it's sort of a fundamental property of matter.
Nou, dit is Sam Altman, de CEO van OpenAI. En eigenlijk zegt hij, intelligentie is overal. Hier zie je allerlei dingen die we vroeger als mens konden, die de robot of AI niet kon. En hier zie je dat het zeg maar binnen 1 of 2 jaar in 1 keer van 0 naar 100 is gegaan. Ik zou ons dus geen illusies maken. Volgens een groep aan experts zullen we in april, 26 april 2031 een AI hebben die menselijk vermogen volledig te boven en te buiten gaat. Maar in de tussentijd hoeven we niet te vrezen, er komt genoeg om ons druk over te maken, want zelfs zonder dat artificial intelligence ons werkelijk kan evenaren, kunnen we met artificial capable intelligence de wereld al helemaal op zijn kop. De komende 30 jaar gaan we meer dan 20.000 jaar aan technologische ontwikkeling zien. Op het tempo van vandaag. Dank jullie wel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze registratie van het eerste jaarcongres omgevingskennis. En zoals gezegd, wil je nou op de hoogte blijven, volg dan vooral de LinkedIn community. Check ook de andere afleveringen. En voor nu, tot ziens